Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 139 het eerste en het veertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het veertiende, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Daarna volgt de schriftlezing, kunt u deze avond vinden in het tweede boek van de Bijbel, het boek Exodus. 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. We noemen nu Exodus 12, vers 1 tot en met 24, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Exodus 12. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de 1e dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de 7e dag. Er zal geen werk op dezelfde gedaan worden. Maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de 1e maand, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand in de avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: leest uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neem dan een bundel kehies op en doopt het in het bloed dat in een bekken zal zijn, en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal, doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zal zien aan de bovendorpel en aan de 2 zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond opnieuw nadenken over de woorden uit 1 Korinthe 5. En daarvan ditmaal de versen 6 tot en met 8. Vanmorgen stonden we stil bij vers 7b. Nu zal het hele gedeelte zijn van 1 Korinthe 5, de versen 6 tot en met 8. 1 Korinthe 5, 6 tot 8. Waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdecem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdecem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdecem, nog in de zuurdecem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt de Heilige, die in de hoogte en in het verhevene woont. Gij zijt het ook die ons hart kent, voor wie niets wat in ons leven aanwezig is, verborgen is. We hebben dat zojuist ook gezongen met die altijd weer aangrijpende woorden uit de 139e psalm. Gij doorgrondt en kent ons. Heere, zou u dat in ons hart willen laten doordringen? Want wij kunnen de woorden horen en zelfs de woorden zingen, zodat ze onze eigen woorden worden die van onze lippen komen. Maar de betekenis van die woorden kan zo ver van ons afstaan. En de zaak die in die woorden bedoeld wordt, kan zo weinig in ons hart leven. Van nature leeft het er ook helemaal niet. Maar wil u door uw woord en door uw geest deze dingen op ons hart binden. Opdat wij mogen beseffen vanavond dat wij in de kerk zijn gekomen voor uw aangezicht. En dat uw ogen die alle dingen zien ook ons hart zien en ons leven. Dat uw ogen ons zien, zoals wij waren deze week die voorbij ging. Deze dag die voorbij ging. Dit uur dat voorbij ging. Ja, op dit ogenblik ligt alles open voor u. Heere, wie zou dan niet buigen? Dan hebben we alle reden om ons voor u diep te verootmoedigen. Onze zonden te belijden. En te smeken om die vergevende genade die gij, om het grote paaslam Jezus Christus, alleen schenken kunt en in hem ook schenken wilt. Heere, wil ons dan verlangend maken, zoekend maken, om de kracht van dat bloed te ervaren, om achter dat bloed ook te schuilen. Wil u ons ook leren, Heere, vanuit het woord wat vanavond tot ons komt, om te strijden tegen de zonde, tegen het zuurdeeg van de zonde, dat door heel het leven heen trekt. Al onze daden, al onze woorden, al onze gedachten besmet. En niets onttrekt zich aan die invloed. Alleen wanneer gij door genade uw volk oefent en strijdt, dan kan de zonde gedood worden. Dan kan er gebroken worden. Heere, oefen ons dan ten strijde. En leer ons wandelen in die weg. De weg van uw geboden. Maak mensen die u niet kennen daar jaloers op. Om die weg te zoeken. En door genade die weg ook te vinden. Maak degene die u kennen mogen volvaardig om het pad van uw geboden te gaan. En leer hen om de oude zuurdeesem weg te doen uit de schuilhoeken en de diepte van het hart. Leer hen om te sterven aan zichzelf. Leer hen om in een nieuw leven te wandelen. Heere, wat luisteren deze dingen nou? Juist ook in een uur van zelfbeproeving en van voorbereiding op het heilig avondmaal, waarbij de dingen van het geestelijke leven zo heel persoonlijk, vragenderwijs en onderzoekenderwijs aan ons hart gelegd worden. Geef dat we eerlijk met het woord van deze avond en met de prediking van het woord om mogen gaan. En wil u het woord ook zegenen, opdat wij oprecht van hart leren buigen voor u. En het leren bidden, beproef mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. En leer mij strijden tegen alles wat niet uit u is. Leer mij het nieuwe, het hemelse betrachten. Heren, we bidden van u, wil u geven dat zo het woord gebruikt mag worden tot bekering, tot vermaning en bestraffing, tot onderwijs, tot bemoediging en vertroosting nadat u weet dat nodig is. En wil u geven dat het woord, wat de gelegenheid van de voorbereiding voor het heilige avondmaal gesproken wordt, ook zijn kracht mag doen in het leven van hen die u kennen en gezegend mag worden. Maar zegen het ook aan allen die vreemdeling zijn van uw genade. Wil u de kracht van uw woord ook op hun hart binden. Wil u met ons allen zijn, Heere, zoals we hier vanavond in de kerk zijn gekomen. U weet dat we zijn gekomen als dezelfde mensen, met dezelfde moeite en vragen. En soms kan in enkele uren tijd de zorg verdiepen en het verdriet groter worden. We denken in deze ogenblikken aan de familie Nachtegaal uit Dirksland. Vanmorgen baden we in verband met de ernstige ziekte van de vader van zuster Nachtegaal en de grootvader van de kinderen. Vanmiddag hoorden we dat hij in het ziekenhuis in Leiden is overleden. 63 jaar oud. Heere, u weet wat voor verdriet dat gebracht heeft in de kring van de familie, voor zijn vrouw en voor de kinderen en kleinkinderen. Mogen we hen allen aan u opdragen en van u vragen of u vertroosting wilt geven in dit verlies, ook de komende dagen, als er zoveel door hun heen zal gaan. En zou u bijzonder willen geven dat uit dit toch zo aangrijpende en plotselinge sterven nog winst voort mag vloeien die eeuwig blijft. Bekering tot u en leven in de vreze van u. Smeken u, Heere, wees u ook met anderen die het moeilijk hebben. We denken dan niet alleen aan hen die bij onze gemeente behoren of zich daarmee verbonden weten, maar ook aan de velen op deze wereld die in moeitevolle omstandigheden verkeren. Er zijn enkele weken al in ons midden ook twee kinderen uit Roemenië die bij de familie Talen verblijven en die deze week weer terug zullen gaan naar hun vaderland. Heere, wil u met hen gaan, niet alleen onderweg, maar wil u hen ook beschermen, bewaren en leiden door uw geest en door uw genade. En laat in dat land waar ook na de omverwerping van het oude regime nog zoveel nood en nog zoveel moeite is, uw koninkrijk mogen komen en uw kerk mogen worden uitgebreid. En wil u ook hen die onder ons waren genade schenken met al degenen die hun lief zijn. We bidden u ook, Heere, voor alle werk dat in uw koninkrijk gebeurt. We bidden u voor het werk van de zending en van de evangelisatie, voor de verkondiging van het evangelie onder Israël. We smeken u, Heere, wil u geven dat heel die arbeid op zo verschillende posten en op zo verschillende wijze gebeurt, mag worden gezegend. We dragen heel in het bijzonder de zendingswerkers in Zuidelijk Afrika aan u op. Vorige week hebben we gebeden in verband met de zorgelijke toestand rondom een dreigende uitwijzing van dominee Leroux en zijn gezin. We mogen uw naam erkennen, Heere, dat de dreiging gekeerd is en dat zijn verblijfsvergunning toch verlengd is. U hebt gebeden willen horen en de dingen ten goede willen keren, zoals we van de week hoorden en het ook hebben kunnen lezen. Heere, wil u hem met zijn gezin en alle zendingswerkers daar, met wie we ons verbonden weten, genade schenken, beschermen en bewaren, zegen schenken op hun werk. En wil u geven dat door de moeite en de strijd heen ze het mogen zien dat uw koninkrijk toch komt. En dat omdat u zelf, o Heere Jezus Christus, als het enige paaslam dat geslacht is, uw bloed gestort hebt. Daarom zal uw werk nooit te vergeef zijn. Heere, wees met allen die werken op soms verre en eenzame posten. Wil u ook zijn met alle werk hier in ons eigen kerkverband en daarbuiten? Wil u te midden van alle dingen die ook kerkelijk en interkerkelijk soms vragen kunnen geven, moeite kunnen geven, de verbrokkeling en de vergruizing die ook onder ons zich voortzet? Heere, wil u het een halt toeroepen. En wil u te midden van alles wat zorg geeft, toch laten zien dat uw koninkrijk komt. Wil u in de gemeenten werken en wonen met uw geest. Wil u ook mannen roepen die u bekwaamt en toerust om het woord te verkondigen, die de volle raad van u brengen. Wil u ook de opleidingen, bijzonder ook aan onze universiteit in Apeldoorn, zegenen. Wil u geven, Heere, dat dat alles tot zegen van de kerken mag zijn. Wil u de universiteit en allen die daar doseren bewaren bij de eenvoud van uw woord en onderwijs geven vanuit het hemelhof. En wil u de studenten, bijzonder ook hen die zich voorbereiden op het hoge ambt, die misschien preconsent kregen of dat al enige maanden hebben, zegenen en voor henzelf en voor de gemeente tot een zegen stellen. Wees u, getrouwe en eeuwige God, bewogen met de kerken die verscheurd en verbrokkeld en verwaterd en verwaasd en verdoold in deze westelijke wereld zijn. Wat is er veel wat niet is naar uw wil. Heere, erbarm u over de kerken in het westen. Over de kerken in ons goede vaderland in het bijzonder. En sta op, Heere, over ons ten goede. Doe uw aanzicht over ons lichten. Getrouwe herder, keer weder tot ons en doe ons wederkeren tot u. We bidden het niet omdat wij het waard zijn of verdienen. Maar we smeken het uit enkel genade. En dat alleen om het bloed en om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. We zingen nu, terwijl u gelegenheid ontvangt, uw gaven te offeren, Psalm 119, het 17e en het 18e vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Psalm 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente, Pascha in Oud-Israël. De 14e van de eerste maand, de maand Nisan. In de avond begint het grote feest. Voor ons de zaterdag, de vrijdagavond, voorafgaande aan de Sabbatdag. En tijdens die avond gaat de vader van het Israëlitische gezin met een lampje, een lantaarntje, het huis door. Zijn vrouw en de kinderen en eventuele dienstpersoneel volgen. En overal waar ze komen wordt gezocht en worden dozen opgelicht. En heel in het bijzonder in de keuken, de plaats waar het voedsel bereid wordt, wordt alles nagespeurd. De plaats waar het brood bewaard wordt, wordt nog eens zorgvuldig aan een onderzoek onderworpen. In alle kasten wordt gekeken. En als er ergens zuurdeeg is, want daar gaat het om, dan wordt het ingezameld en het wordt op de morgen van de Sabbat rond 11 uur verbrand. Want tijdens de week van het Pascha moet alle zuurdeesem, gistende stof, uit het hele huis verwijderd worden. Mag er geen kruimeltje oud zuurdeeg achterblijven. Het huis moet niet slechts met bezemen gekeerd worden, maar dan toch van alle oude zuurdeeg ontdaan worden. Waarom is dat? Waarom die wonderlijke ceremonie met dat lampje en dat zoeken en dat inzamelen van alles wat er aan zuurdeesem, aan gist over is? Wel willen er over nadenken in het licht van onze tekst. Want daar neemt Paulus dat beeld van dat uitzuiveren, dat wegdoen van het zuurdeeg op. En hij maakt er een vermaning van die u en mij vanavond heel veel te zeggen heeft. En vandaar dat het thema van de prediking is: zuivert de oude zuurdeesem uit. We letten op 3 aspecten die we kort willen behandelen. In de eerste plaats de hoge ernst van dit gebod. In de tweede plaats de zware strijd bij dit gebod. En ten derde de enige hoop bij dit gebod. Zuivert de oude zuurdeesem uit. De hoge ernst van dit gebod. De zware strijd met dit gebod en de enige hoop bij dit gebod. We hebben het vanmorgen gezien dat Paulus hier in dit gedeelte het woord over het zuurdeeg gebruikt in verband met een bepaalde situatie in de gemeente van Korinthe. Er was iemand die in verschrikkelijke zonde leefde en dat was algemeen bekend. Maar er werd niets aan gedaan. En Paulus zegt, zo iemand die in zulke verschrikkelijke zonde leeft en zich niet van die zonde bekeert en met die zonde breekt, moet uit de gemeente gebannen worden. En om dat te onderstrepen gebruikt hij dan dat beeld van het zuurdeeg. Het beeld wat alle mensen van Joodse afkomst heel in het bijzonder aan moest spreken, omdat dat meteen herinnerde aan die ceremonie in de nacht van het Paschafeest. Paulus zegt, u weet toch dat een klompje deeg, zuurdeeg, wanneer dat in een grotere hoeveelheid deeg wordt aangebracht, dat het hele deeg doorzuurt. Wat is dat zuurdeeg waarover Paulus het hier heeft? Wel, vanmorgen heb ik terloops al gezegd dat het iets is als gist. Al zeggen de mensen die daar meer verstand van hebben dan ik, dat we toch verschil moeten maken tussen zuurdeeg en gist. Tegenwoordig schijnt gist op een andere wijze bereid te worden dan de zuurdeeg uit de tijd van de Bijbel. Maar de werking van gist en van zuurdeeg is precies hetzelfde. Hoe werd zuurdeeg bereid? Wel, men had deeg gemaakt en koeken gebakken. En dan hield men een stukje van dat deeg, hield men achter. En dat liet men enkele dagen liggen, zodat het ging gisten of ging fermenteren. En dan gebruikte men het, dat gegiste, nu tot gist geworden, tot zuurdeeg geworden stukje deeg, om het in het nieuwe deeg aan te brengen. En dan ging dat nieuwe deeg rijzen en dan werd het baksel luchtig. En zo wilde men het graag hebben. Maar een van de eigenaardigheden van dat zuurdeeg was, u begrijpt dat wel, denk ik, dat wanneer je dat zuurdeeg liet fermenteren, liet gisten, dat heel gemakkelijk allerlei onzuivere stoffen erbij konden komen. En men zegt dat daarom het voorschrift wat de Heere geeft met betrekking tot het Paaschafeest ook een hygiënische kant heeft. Om het gevaar van allerlei ziekten die zich door het baksel, door het brood konden verspreiden tegen te gaan, moest één keer per jaar op zijn minst de oude zuurdeeg weg. Om allerlei ziekten die zich zo konden verspreiden een halt toe te roepen. Dat is misschien ook een element in die oude gebruiken op het Paaschafeest. We ontkennen dat niet. Maar het diepste waarom God bij het Paaschafeest gezegd heeft, dat oude zuurdeeg mag je nu niet meer gebruiken. Een week lang moet er alleen ongezuurd brood en ongezuurde koeken gegeten worden. En pas na het Paaschafeest mag er weer zuurdeeg gemaakt worden om gistend werk te doen in het deeg. De diepste reden waarom God dat zuurdeeg die 7 dagen verbood was dit. Dat zuurdeeg een beeld is van de zonde. Om het dicht bij de geschiedenis van Pascha te houden, een beeld is van Egypte. En toen Israël uit Egypte moest wegtrekken, toen moesten ze radicaal afscheid nemen van Egypte. En mochten ze het oude, het Egyptische, niet meenemen in de weg die ze zouden gaan. De kern van het Pascha was het bloed. Het bloed van het lam dat op de deurposten gesmeerd werd, dat was het teken dat de Heere, als hij het bloed zag, hen voorbij zou gaan en hen niet zou straffen. Teken van de vergeving en de bedekking die te vinden is in het bloed van de Heere Jezus. Maar als ze beschermd werden voor de ondergang, hield dat tegelijkertijd ook een opdracht in, een hoge roeping in, namelijk om nu te breken met het Egyptische, met het goddeloze. En zo krijgt het beeld van die gist, van die zuurdeesem, die in de paasnacht weggedaan moest worden, en het eten van die ongezuurde of ongegiste broden zijn betekenis. En zo gebruikt Paulus het ook, hier in dit hoofdstuk in 1 Korinthe 5. Hij wijst de gemeente van Korinthe erop dat er een breuk moet komen met het Egyptische, met de oude zuurdeeg. En dan zegt hij, jullie weten toch dat die zuurdeeg, dat gefermenteerde, gegiste deeg, dat de eigenschap heeft om door het hele deeg heen te trekken en het hele deeg te doorzuren. En daarmee geeft Paulus een hele duidelijke en heldere aanwijzing over het karakter van de zonde. De zonde heeft de neiging om zich te verspreiden. Om door te werken. Dat zien we al in het begin van de geschiedenis van de mensheid. Bij de zondeval. Als de zonde zijn intrede doet door Adams en Eva's ongehoorzaamheid, dan werkt die zonde door niet alleen in het leven van Adam en Eva, maar ook in hun nageslacht. De zonde is als gist die het hele deeg doorzuurt. Die alles in zijn greep neemt. Die alles in zijn macht krijgt. En zo zegt de apostel Paulus, is het ook met die openlijke zonde die getolereerd wordt in de gemeente daar van Korinthe. Nee, het gaat niet over dingen die verborgen zijn. Dingen die alleen maar te vinden zijn in het hart van de mensen. Het gaat ook niet over flauwe vermoedens. Of dingen die alleen maar op roddel praten of lastering berusten. Het gaat om een aanwijsbaar kwaad wat algemeen bekend is, zo lezen we in het begin van het hoofdstuk. En Paulus zegt, als dat zo blijft, dan is die gruwelijke zedeloosheid waar hij op wijst, als het ware een zuurdeeg, wat door de hele gemeente heen trekt en waardoor de hele gemeente in de greep van de zonde dreigt te komen en onder het ongenoegen van de Heere komt. Hier ziet u, gemeente, wat de zonde doet. En waarom het zo belangrijk is dat er niet alleen in de prediking, maar ook in de ambtelijke arbeid sprake is van toezicht en tucht. Niet dat mensen die geroepen worden de tucht uit te oefenen, dat in eigen kracht kunnen of in eigen wijsheid moeten doen. Maar wel in gebondenheid aan het woord van de Heere. En in liefde. Want de openlijke zonde, een smet in een kerk, trekt door. Paulus zegt het. En waarschuwt ervoor. Maar dat is niet alles. Het is zelfs niet het voornaamste wat Paulus met deze dingen wil zeggen. Al is het wel het eerste en onderstreept hij het krachtig. Want dan zou het zo kunnen zijn dat de mensen in Korinthe nu ineens, nu ze dit lezen, allemaal gaan kijken naar die ene man. En meewarig het hoofd schudden en misschien wel tijdens hun visites daar de nodige woorden aan wijden. Want toen waren de mensen niet anders dan nu. Over het ongeluk of het kwaad van een ander kun je heel wat horen. En wordt heel wat gezegd. Dan gaan de tongen los. Maar Paulus laat zo bijna ongemerkt in de tekst zien dat het niet alleen maar gaat om de bestraffing van iemand die een openlijke zonde leeft. Nee, hij zegt tot de gemeente die daar in Korinthe samen is, dat het nu voor allen geldt. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Dat is niet dat iets wat alleen maar gemeentelijk, kerkelijk zo zijn betekenis heeft. Maar dat is ook iets wat persoonlijk betekenis heeft. Hij zegt het tot u en tot mij. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Hij zegt daarmee dat er niet alleen bij deze man, wiens naam we niet kennen en van wiens omstandigheden we maar heel weinig weten, een verandering moet komen. En als hij niet tot bekering komt, dat hij onder de kerkelijke tucht geplaatst moet worden. Maar hij zegt tegelijkertijd tot allen die het woord van God horen. En dus ook tot ons en tot onze kinderen. Nou geldt dat ook voor u heel persoonlijk. Zuivert de oude zuurdeesem uit. En wat bedoelt Paulus dan? Dan bedoelt hij dat er een breuk moet komen in ons leven. Dat we de zonde moeten leren haten en vlieden, zoals onze catechismus dat zegt bij zondag 33. Dan roept Paulus hier ten diepste op tot waarachtige bekering. Bekeert u van uw boze werken. Zo zou de vermaning ook kunnen leiden. En dat geldt voor alle mensen. Aan die hoge eis van God kan niemand zich onttrekken. U zegt misschien, het gaat hier toch heel in het bijzonder om Gods kinderen. Jazeker. En daar kom ik over een enkel ogenblik ook op. Dat zij heel bijzonder geroepen worden om die oude zuurdeesem uit te zuiveren. Maar we zouden weer niet goed naar het woord van God luisteren. Als we zouden denken dat deze woorden dus helemaal geen boodschap bevatten voor iemand die onbekeerd is, of voor een jongen of een meisje, wat niet erg bij de geestelijke dingen, de dingen van de eeuwigheid leeft. Het geldt voor allen, zonder onderscheid. Want niemand kan onder de ernst van de eis van het woord van God uitkomen. En die eis zegt, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Dan verplicht het woord van de Heere dat we breken zouden met onze boezemzonde. Dat we breken zouden met het kwaad in ons leven. Dat we breken zouden met de dingen die we koesteren. Dat we de Heere zoeken en zijn wegen gaan. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Want vergeten we het niet. Die zuurdeesem, het is ons al gezegd, heeft de eigenschap om het hele deeg te doorzuren. En dat betekent ook dat wanneer wij de zonde aan de hand houden, en dat doen we zo gemakkelijk, wanneer wij zonde koesteren en niet met de zonde breken en niet in de weg van de waarachtige bekering tegen de zonde zoeken te strijden, dat die zonden ons steeds meer in zijn greep krijgen. Dat ons geweten steeds meer stil wordt. En dat het steeds gemakkelijker wordt om onbekeerd te blijven. En om zonder God te leven. Juist als dat zo is, en ik vrees dat ik van sommigen die hier zijn in een paar woorden een beeld getekend heb. Als dat zo is, is het de hoogste tijd om te gaan zoeken, mijn waarde vriend. Hoeveel oude zuurdeeg er nog in huis is. Om te gaan onderzoeken in deze week waarin we geroepen worden tot zelfbeproeving. Hoeveel oude bedorven zuurdeesem er nog huist in ons hart en in ons leven en in ons hoofd. Hoeveel zuurdeesem, oude bedorven zuurdeesem, nog kleeft aan onze lippen en aan onze handen. En laten we maar niet gaan zoeken in het huis van onze buurman. Of in het leven van die man of vrouw die aan het avondmaal zal gaan komende zondag. Maar zoekt u van de week maar eens heel grondig in eigen huis. Opdat we zouden zien hoeveel zuurdeeg die voor Gods ogen niet bestaan kan er in mijn leven nog aanwezig is. En opdat we het zouden voelen, misschien door ons toegeschroeide geweten, ons in slaap gesuste hart heen, er moet iets veranderen, Er moet een breuk komen, God eist het. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Horen we het nog? De stem van God, de roepstem tot bekering. Maar ik heb het gezegd en we willen het vanuit het woord ook heel nadrukkelijk zeggen. Deze woorden in hun verband. Ook al kan niemand aan de klem en aan de ernst ontkomen. Worden heel in het bijzonder gericht tot hen die de Heere vrezen. Let u maar op de woorden zoals we die vooral vinden in vers 7 en 8. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. Gelijk gij ongezuurd zijt. Daar hebt u het. De mensen tot wie Paulus spreekt, dat zijn heel in het bijzonder de mensen, ja, die een nieuw deeg zijn geworden. En die met Paulus, al is het misschien aarzelend, mogen instemmen door genade, want ons paaslam is voor ons geslacht. Dus het gaat hier heel speciaal, heel bijzonder over hen die de genade van de Heere kennen. En wanneer het nu zo is, zoals we vanmorgen zagen, dat wij iets mogen weten van het toevlucht nemen tot hem die het paaslam is, van het schuilen achter zijn bloed. Dan is het niet door onze goede werken. Dan is het niet door ons wandelen in Gods wegen. Dan is het niet door de offers die wij brengen. Niet door de tranen die wij plengen. Maar alleen maar door het bloed wat gestort is. Dat zondaren zalig worden, dat is genade alleen. Alleen door genade word je tot een ander mens, krijg je een nieuw hart, word je een nieuw deeg. Zonder die kracht van het boze. Maar kijk, als dat nu zo is, dat je dus door genade alleen een nieuw deeg wordt, vernieuwd wordt. Dat betekent natuurlijk niet dat mensen die iets van die genade van de Heere Jezus Christus hebben mogen ervaren en iets mogen kennen van de vrezen des Heeren, dat ze maar raak kunnen leven. Dat werd in de tijd van Paulus al door sommige dwaalleraars beweerd, ook in Korinthe. En dat wordt vandaag ook nog wel beweerd. Deze leer dat je door genade alleen zalig wordt, die maakt misschien wel goddeloze en zorgeloze mensen. Niets daarvan, zegt Paulus. Want wie zo door genade vernieuwd is, waar God een streep haalt door het oude en door de zonde, waar je schuilen mag achter dat bloed van die gezegende, daar zegt de Heere, en nu moet je ook die oude zuurdeesem, die er hier is, die er hier blijft, de macht van de zonde doden en breken. Je moet tegen die zonde strijden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Kijk, en dat is iets wat vanuit het woord nadrukkelijk door de apostelen en door de profeten aan ons wordt voorgehouden. Genade verandert een mens. Maar genade verplicht een mens ook tot een nieuwe gehoorzaamheid, om in de wegen des Heren te wandelen. En vandaar dat u in de brieven van de apostel en ook in het Oude Testament al zoveel woorden gewijd vindt om nu te leven naar het woord des Heren in de kinderlijke, ootmoedige vrezen van zijn naam. Mag ik het vragen vanavond? Heel in het bijzonder aan hen die belijden een ander leven te kennen. Heel in het bijzonder aan hen die ten avondmaal gaan. Hoe staat het met het uitzuiveren van het oude zuurdeeg? Met de breuk in uw leven met de zonde. Met het strijden tegen de zonde. Wij worden geroepen om ons ook op dat punt te beproeven. Vanmorgen hebben we gezien dat we onszelf dienen te beproeven of we weten dat we zondaar zijn. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. En of we iets mogen kennen van dat ware geloof waarin een verloren zondaar de toevlucht vinden mag achter het bloed van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar er is nog een derde stuk, zegt ons oude formulier, we zullen het straks lezen. Dat wij in de vreze Gods begeren te wandelen en in liefde en eenigheid met onze naaste. Het derde stuk. Hoe staat dat? We worden geroepen om ons leven deze week, het huis van ons leven te onderzoeken waar de verborgen holen en schuilplaatsen zitten, waar het oude zuurdeeg nog te vinden is. En laten we dan maar niet te gauw klaar zijn. Want het kan zo zijn dat er dingen in ons leven veranderden. Dat zal zeker gebeurd zijn als de Heere echt en waarachtig in ons leven gekomen is met zijn genade. Dan zal er een breuk liggen met de dingen die voorheen misschien gewoon waren. Dan zullen er boezemzonden zijn die misschien niet zoveel aantrekkingskracht meer uitoefenen. Maar het gaat vanavond niet alleen om de grote zonden in ons leven. De zonden waaronder we misschien gebukt gingen. Maar ook over de kleine. Ook over de meest geniepige kruimeltjes van het zuurdeeg die ver weg gescholen zitten tot in het diepst van onze geest en van ons hart. En we worden geroepen om onszelf te onderzoeken. Want alles moet weg. Zuiver de oude zuurdeesem uit. Er mag niets achterblijven. God vraagt een zuiver deeg. God vraagt volmaakte heiligheid en gerechtigheid. De hemelse koning is met halfheid en gebrekkigheid niet tevreden. Laten we het nooit vergeten, gemeente, dat in de woorden van de Heere Jezus in de zogenaamde bergrede toch staat: weest gij lieden volmaakt. Dat vraagt de Heere. Heel in het bijzonder van zijn volk. Hoe is het dan? Want ook op dat punt dienen wij onszelf te beproeven. U zegt, maar hoe kan dat nu? Want de apostel zegt dan hier wel, en de Heere Jezus zegt dat inderdaad ook in de bergrede: weest gij lieden volmaakt. En hier staat: zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. En we worden geroepen om in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid af te leggen en in ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid te wandelen. Maar dat is in dit leven toch niet mogelijk. Onze catechismus zegt toch niet zonder reden dat de heiligen in dit leven er alleen maar een klein beginsel van hebben. Hier in dit leven is de volmaaktheid toch niet te vinden. Dat bewaart de Heere toch voor de hemel, voor de eeuwigheid. U hebt gelijk. Maar ook al is het de praktijk van het leven en al zegt de Bijbel dat duidelijk, dat de volmaaktheid pas aangeloord voor de levende kerk wanneer het eeuwigheid wordt. Toch vraagt de Heere het. Ook in dit gebroken leven, ook in de strijd van het leven, weest gij lieden volmaakt. Zuiver de oude zuurdeesem uit. En weet je wat je nog wel eens tegenkomt? En laat ik dan maar beginnen bij mezelf. Zoals ik hoop dat u ook maar bij uzelf begint. Dat mensen geestelijk wel in donker verkeren. En daar soms het nodige over zeggen. En dat mag, dat is niet verkeerd. Maar als je dan de vraag stelt: strijd tegen de zonde. Strijd tegen het inwonend bederf. uitzuiveren van de oude zuurdeesem. Hoe staat het daarmee? Dan kraakt die wagen en die staat stil. Je wordt soms met vreemde ogen aangekeken. Maar mijn beste vriend, een van de redenen waarom het zo donker is. Een van de redenen waarom uw hart zo ongevoelig is. Een van de redenen waarom u misschien al een hele periode zo donker avondmaal gevierd hebt, zou kunnen zijn dat u niet ten bloede toe gestreden hebt. Dat u erbij neerlegt. En dat u zegt, ach ja, een mens is nou maar een mens. Zou de Heere zo zijn heilige verplichtingen, zijn heilige aansporingen bedoeld hebben? Zuivert die oude zuurdeesem uit, opdat zijn volk slordig zou omgaan met de heilige vermaningen? Is de Heere Jezus Christus, die als het grote paaslam zijn bloed gestort heeft, ook voor de zonde van u die hem vrezen mag, dan niet waard dat ge tegen de zonde strijdt? Wat kan door een verkeerde slapheid en een gebrekkig inzicht in de algenoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus Christus en een slecht luisteren naar de woorden van vermaning en bevel een mensenkind een donker leven leiden? Ja, maar zegt u, als dat dan zo is, en dat is bijbels, want daar kan ik niets tussen krijgen, het staat in de Bijbel, toch blijf ik dan zitten met die grote vraag. Maar als je het dan niet kunt, ook Gods kerk niet in eigen kracht, als de heiligste dan nog maar een klein beginsel heeft. Luister. Dat staat er. Maar dat staat er niet om iets af te doen van die heilige ernst en van die heilige eis die de Heere hier laat horen. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Maar opdat Gods kerk daarmee in het dal van de ootmoed terecht zou komen en zeggen, Heere, u bent het waard. En dat is toch zo? U bent het waard dat ik nu altijd voor u leef. Dat hebt u toch gezegd toen de Heere met de doorbrekende genade kwam in uw leven. Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Wat een wonder. Och, dan is er een begeerte om heilig te leven en om de Heere niet te bedroeven, om in zijn wegen te gaan en om altijd dicht bij de Heere te leven. Dat is het verlangen van je hart. Maar nu kom je erachter dat er nog zoveel oude zuurdeesem overblijft. En dat ook na ontvangen genade die oude zuurdeesem weer verder kruipt in het deeg van je leven. Je weer steeds meer in zijn greep dreigt te krijgen. Kijk, en als dat werkelijk ingeleefd gaat worden, en daar moet u dan maar een dikke streep onder zetten in gedachten. Dat je nu tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent. Dat je geroepen wordt om te strijden, om de oude zuurdeesem uit te drijven, maar dat je het in eigen kracht niet kunt. Dan word je uitgedreven tot de Heere. En dan zeg je, Heere, u bent het waard. U roept ertoe op. Maar ik kan het niet. Ik dien u niet met zulke ijver zoals u waard bent. Ik wandel niet in uw wegen zoals het zou moeten. Er zitten nog zoveel brokken van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid in mijn leven, oude zuurdeesem die ik er niet uit kan krijgen. En bij het ouder worden, zegt misschien iemand, komen er van binnen nog zonden terug waarvan ik dacht dat ik ze al lang overwonnen had. Dat kan gebeuren. Kijk, dan brengt dat tot gebed. En dat is nu wat vroeger wel genoemd werd een afhankelijk leven. Dat ik nu de Heere steeds meer nodig krijg. Voor de vergeving van zonden. Om Christus te leren kennen als borg. Maar ook de Heere steeds meer nodig krijg om gereinigd, om gezuiverd te worden. Om in zijn kracht en met zijn hulp de strijd tegen de zonde aan te binden. Om van harte te smeken zoals het onder woorden gebracht wordt in het allervolmaakste gebed. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, wil u me leren strijden? Wil u me leren die oude zuurdeesem uit te roeien in mijn leven? Open mijn ogen, laat me zien mijn verborgen zonde. Zie of er in mij een schadelijke weg zij. Wat is het ook hier nodig om te vragen om licht van Gods woord en van Gods geest? Want weet u, juist als we de zonde nog maar wat laten doorsudderen in ons leven. En hoe vaak doet een oprecht kind van God dat niet? Door eigen schuld. Als we niet staan naar diepere ontdekking. Als we niet zoeken om voor de Heere te leven. Maar in een koudheid en matheid maar doorleven. Dan gist dat oude zuurdeeg maar verder. En weet u wat het gevolg is? Duisternis. Als het zuurdeeg verder gist in uw leven, gaat de Heere zich verbergen. Want God, de Heilige, kan dat zuurdeeg van de zonde niet aanzien. En de Heere Jezus Christus, die zijn bloed gestort heeft om dat zuurdeeg uit te zuiveren, moet zich terugtrekken als hij ziet dat zijn volk dat zuurdeeg maar door laat gisten. O, zegt u, maar wat hebben we dan ook hier de genade van de Heere nodig, inderdaad. En dat is het laatste aspect waar we vanavond kort op mogen wijzen. Want als het zo ligt dat de Heere het eist, weest volmaakt, zuiver de oude zuurdeesem uit, de zuurdeesem van kwaadheid en van boosheid, de zuurdeesem van zonde en van schuld, de zuurdeesem van zonde tegen het eerste gebod, maar ook tegen het tiende. De zuurdeesem van de zonde tegen het negende gebod, maar ook tegen het tweede. Als de Heere dat eist, dan is het waard. Maar als ik daar zelf uit eigen kracht nooit aan kan beantwoorden, ook al zoekt mijn hart erna, ook al verlangt mijn hart om hem te dienen, hem lief te hebben, in zijn wegen te wandelen zoals hij het waard is. Ja, dan is er maar één weg over. En dat is de weg die ook in onze tekst heel nadrukkelijk wordt aangeduid. De weg naar het paaslam. Want Jezus Christus heeft zijn bloed niet alleen gestort, opdat zijn kerk achter dat bloed zou schuilen voor de toekomende toren. Maar Jezus Christus heeft zijn bloed niet minder gestort om nu met dat bloed die oude zuurdeesem uit te zuiveren. Want het bloed van Jezus, Zacharia 13 en vers 1, is een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En wat Gods kerk nu nodig heeft, is die doorgaande reiniging, die doorgaande zuivering, dat het bloed als het ware door het leven gaat spoelen. En heel die vuile bron van wanbedrijven reinigt. En de macht van de zonde doodt. En de kracht van de zonde breekt. Kijk, als je daar iets van gaat beleven, dan ga je steeds dieper inzien hoe waar het is wat de Heere Jezus gezegd heeft toen hij het avondmaal ooit instelde. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt ge geen verdriet hebben over uw zonde. Is uw hart onverbroken? Zonder mij kunt ge niet naar mij toevluchten. Zonder mij kunt ge niet geloven. Zonder mij kunt ge niet hopen. Zonder mij kunt ge niet strijden. Zonder mij niets. Maar nu ligt aan dat bloed van het paaslam alle kracht en alle genade en alle schatten opgesloten. Waardoor een mensenkind wat zegt ook na ontvangen genade nog zoveel onreinheid. En nog zoveel kracht van die oude zuurdezen. In hem is kracht. In hem is genade. En daarom die reinigende kracht van Christus bloed. Die zuiverende kracht. Die hebt u nodig. En zoudt u dat, nou juist in een week van voorbereiding, u die de Heere vrezen mag niet inroepen. Kijk, wanneer je die zuiverende kracht van het bloed van de Heere Jezus inroept, dan word je eerlijk. Want als de zuiverende kracht van Christus bloed gaat werken in ons leven, ja, dan worden we eerlijk gemaakt. Staat ook in het slot van de tekst, leest u maar. Ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Wie werkelijk om Christus verlegen is, wordt eerlijk voor God. Eerlijk tegenover het woord. En die zegt ook in het licht van deze tekst, Heere, onderzoek u me maar. En laat u het dan maar zien met de lamp van uw heilig woord en van uw heilige geest. Wat voor bedorven resten van ongerechtigheid er in mijn leven nog huizen. En dan moet ik er dan van schrikken en in schaamte me in het stof bukken. Heere, dat is wel erg en dat onteert u, maar laat u het me maar zien. Want ieder die oprecht voor de Heere leert buigen, wordt ook eerlijk voor God. En het is een heel bedenkelijk teken, gemeente, als wij het ontdekkende woord en de doorzoekende blik van de Allerhoogste, als we daarvoor terugschrikken. Als we dat ten diepste weigeren. Als we niet eerlijk voor God op de knieën kunnen komen en zeggen, Heere, doorzoek mij en zie wat voor bedorven zuurdegen nog huist in de kamers van mijn hart. Dan kan het zijn dat u uzelf bedriegt. Want mensen die niet eerlijk staan voor God zijn over het algemeen bang voor zelfonderzoek. Het kan ook zijn dat u zonde aan de hand houdt of dingen wilt toedekken in uw leven die u voor de Heere niet wilt bekennen. Maar wat het ook is, het is zo nodig. De Heere roept ertoe op. Zuiver de oude zuurdesem uit. Eerlijk voor God te worden. En te zeggen, Heere, kijk u dan maar. Nou, dan ziet de Heere heel wat. En dan schaam je jezelf ook over vele dingen wat er nog is. Maar weet u, juist zo ga je het ook zien. Dat de Heere die vermaningen en die woorden niet bedoelt om mensen alleen maar het besef te geven van hoe arm ze zijn in zichzelf. Maar hij maakt arm om te tonen hoeveel rijkdom er bij hem te vinden is. Want hij wil armen met zijn rijkdommen vervullen. En wat zijn die rijkdommen? Wel, allereerst, als ik het zo heel kort samen mag vatten vanuit het gedeelte wat we gelezen hebben vandaag. Vernieuwende genade. Door de zonde is ons leven alleen maar oud bedorven zuurdeeg. Maar waar zijn genade komt, daar vernieuwt het alles. Daar wordt het een nieuw deeg. Hartvernieuwende, levensvernieuwende genade. Dat is er bij de Heere te vinden. Genade waardoor je schuilen mag, toevlucht mag nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Genade die reinigt en die zuivert. Er is ook blijdschap. Laat ons feest houden, zegt Paulus. Blijdschap, omdat de Heere naar zo'n mens wil omzien. En dat de Heere, ondanks alle tekort, ook nadat de genade van de Heere in je leven gekomen is, toch niet ophoudt om zijn kerk te onderzoeken, te ondersteunen en te leiden. En ze te voeden vanuit de grazige weide van zijn woord. Dat is er bij de Heere te vinden. En weet u wat dan tenslotte nog gezegd mag worden? Dat de Heere dit alles nu geven wil op het gebed. En dat hij mensen door de diepte heen laat gaan en door het zelfonderzoek heen laat gaan om hun te leren steeds meer afhankelijk te worden van hem. En opdat ze ook in hun leven steeds meer het beeld van Christus gaan vertonen. Want die oude zuurdeeg moet uitgezuiverd worden, opdat ze steeds meer gelijkvormig worden aan hem. Zijn beeld gaan dragen. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die toen hij leed niet dreigde zijn voetstappen te drukken. Dat is leven naar Gods geboden. Dat is een nieuw deeg te zijn. Een nieuw hart. Zalig. Wie daar iets van mag kennen. En als u daar buiten staat, nog is het heden van de genade. Nog is het de dag van de zaligheid. Nog roept de Heere. Zuiver die oude zuurdeeg uit. Zoek mijn aangezicht. En vind het leven. En vind de zaligheid. En vind de vrede. Die ik schenken kan om niet. Amen.
Thank you.
lezen naar gebruik een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Dat is het eerste gedeelte over de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen. Zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank deelachtig maken. Willen we nu eindigen met het dankgebed. Heere, wil het woord wat vanavond geklonken heeft, maar ook het woord wat we vanuit het oude formulier gelezen hebben, zegenen. En ons bij deze dingen doen leven. Geef dat we ook eerlijk, oprecht en heel persoonlijk deze week met deze dingen werkzaam mogen zijn. Bewaar ons ervoor dat we alleen op anderen of alleen op andere dingen zouden zien. Maar breng u ons in de ootmoed. En leg u ons het gebod op het hart. Zuiver de oude zuur deze uit. Heren, dat zal nooit kunnen in eigen kracht. Daar hebben we het lam voor nodig. Daar hebben we u voor nodig. Maar zou u dat ook willen schenken? En geef dan ook in het leven van allen die uw naam ootmoedig vrezen iets. Van die heilige strijd. Van die heilige strijd. Tegen het ongeloof en tegen de twijfel en tegen de zonde en tegen de bitterheid die er in het eigen hart kan zijn. Om alleen u te bedoelen, dan zal er toch ook zegen vallen. Want daar waar uw volk voor u leert buigen en u leert nodig krijgen, daar bent u zelf niet ver. Heere, schenk dat deze week. Dank voor alles wat u gaf. Sterk ons in alle arbeid. Wil u zijn met onze kinderen. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.